Ja. Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal volgaan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 115, het eerste vers. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen zij, om uw trouw en goedertierenheid al eer en roem gegeven. En daarna ook het tweede vers. Nochtans is God het doel van onze lof. Ik noem u het eerste en het tweede vers van Psalm 115. De kerkraad wenst u hier en u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Opnieuw willen wij zingen van Psalm 115. En nu de versen 6 en 7. Vertrouwt op God, gij allen die hem vreest. Hij is altoos hun schild, hun hulp geweest. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil, die weldaden deelgenoot. 6 en 7 van Psalm 115. Uit Psalm 86 zingen we de versen 6 en 7, na de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen, want uw goedheid hoogst gerezen hebt gedikwijls mij bewezen. De versen 6 en 7 van Psalm 86 willen we zingen na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige, jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere uw God de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus die heeft dit alles samengevat toen hij sprak: en u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Samen gaan wij nu bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, wij zijn hier op de aarde bijeengekomen in een dienst van woord en gebed. In een dienst waarin u ons van dienst wil zijn, met uw woord. Want dat is het waarover we ons willen buigen en ook waaronder we ons willen buigen. Anders was het eigenlijk nutteloos dat we hier waren of dat we thuis bij de kerkradio hebben gezeten. Als we dat niet doen, als we dat niet willen, als we weerbarstig daartegen ingaan, onze eigen gang. U wilt ons van dienst zijn, met uw getuigenis, met uw woord. Wil ons daarbij zegenen, o God, in het luisteren en spreken, in het orgelspel en zingen. En wil ons helpen om uw woord in ons leven gestalte te geven. In onze woorden, in onze daden, handel en wandel. Ja, dat overal waar wij gaan en staan, onze voetafdrukken neerzetten, dat daar iets blijft hangen van u. Zodat ook anderen opmerkzaam worden op wie u bent en blijft de God die leeft en regeert. Heere God, we hoorden de 10 woorden, de 10 geboden uit uw woord en de samenvatting van Jezus Christus, uw Zoon. En als we ons daaraan spiegelen, dan komt het naar boven. Dat we niet geleefd hebben zoals u van ons hebt gevraagd. Zoals ons week in, week uit en ook dag in, dag uit wordt voorgehouden. Dan blijkt zo vaak dat we die 10 geboden niet in de vingers hebben, maar het glipt ons als zand tussen de vingers door. Soms vinden we dat erg. Soms laten we het maar op zijn beloop. Soms denken we het onze ervan. Maar u kent ons en doorgrondt ons van top tot teen. En dan beseffen we, zoals u ons kent, kunnen we eigenlijk niet doorgaan. Kunnen we eigenlijk niet bestaan. Maar zou u alle recht van de wereld, van de hemel en de aarde hebben, als u tegen ons zou zeggen, verdwijn uit mijn oog. En toch hebt u dat niet gedaan. Heere, leer ons leven van genade. En vergeef ons ons overtreden. In onze woorden en in onze werken. En help ons om te strijden tegen dat wat het daglicht niet kan zien en wat u boven alles en iedereen uit niet kunt zien. Dag en nacht niet. Heere, leid ons daarom door uw woord en door uw geest. Wij vragen het van u, onverdiend, uit genade alleen. En daarbij pleiten we op het werk van de Heere Jezus dat volbracht is. Amen. Wij willen vandaag een begin maken met een aantal preken over Elia. En zijn geschiedenis treft u aan in het eerste Koningenboek. En dan beginnen we vandaag te lezen in 1 Koningen 16 en dan bij vers 28. En lezen we door in 1 Koningen 17 vers 1. In Koningen 16 vanaf vers 28. Omri ging te rusten bij zijn vaderen en werd begraven in Samaria. En zijn zoon Achab werd koning in zijn plaats. En Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël in het 38e jaar van Asa, de koning van Juda. Achab, de zoon van Omri, regeerde over Israël in Samaria 22 jaar. Achab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de Heere, meer dan allen die er voor hem geweest waren. En het gebeurde, was het gering dat hij in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, ging. Het gebeurde dat hij ook nog Izebel tot vrouw nam, de dochter van het Baal, de koning van de Sidoniërs, en dat hij de Baal ging dienen en zich daarvoor neerboog. En hij richtte voor de Baal een altaar op in het huis van de Baal, dat hij in Samaria gebouwd had. Ook maakte Achab een gewijde paal, zodat Achab nog meer deed om de Heere, de God van Israël, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die er voor hem geweest waren. In zijn dagen bouwde Hiel uit Bethel Jericho weer op. Op zijn eerstgeboren zoon Abiram legde hij de fundamenten ervan en op zijn jongste zoon Segub richtte hij de poorten ervan op, overeenkomstig het woord van de Heere dat hij gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Nun. En dan komt de uiteindelijke tekst. En Elia, de Tisbiet uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Tot zover onze schriftlezing en onze tekstlezing. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we zingen uit op toonhoogte 163, de versen 1, 3 en 5 van U zijn alle dingen, van U, o God, alleen. Hoe kent U al mijn noden waarin U trouw voorziet? U zal ik eeuwig eren, die eeuwige goedheid zijt. Op toonhoogte 163, 1, 3 en 5. Gemeente des Heren, vandaag beginnen we met de geschiedenissen van Elia. En dat doen we niet zomaar, want de geschiedenissen van Elia, die hebben een voorgeschiedenis. Soms dan gebeurt het dat je denkt bij jezelf, het is allemaal hetzelfde liedje en je trekt je schouders op en je leeft weer vrolijk verder, alsof er niks aan de hand is, alsof het je niet raakt. Hetzelfde liedje. En dan is het toch belangrijk om eens goed te kijken wat er nou staat in de Bijbel geschreven, zoals we vanmorgen de schriftlezing hadden. Natuurlijk dat ene liedje was steeds hetzelfde. En dat kennen we ook. Die en die koning komt te overlijden. Zijn opvolger is meestal zijn zoon. En als je het boek Koningen wel eens hebt doorgelezen, dan komt dat refrein steeds weer terug. En meestal wordt er dan gelijk achteraan vermeld of die zoon het dan goed gedaan heeft, of dat hij in de voetsporen van zijn vader is getreden, of dat hij toch nog weer een eigen gang is gegaan, of dat hij een beleid heeft gevoerd dat haaks stond op dat wat zijn vader deed. En toch moet je vanmorgen eens even nauwkeurig kijken wat er nou opgeschreven staat over die koning waar eigenlijk de geschiedenissen van Elia mee beginnen. Ahab die volgt zijn vader Omri op. Het staat er een paar keer met nadruk vermeld. Ahab, de zoon van Omri. Hij wordt koning over Israël en hij regeert dan zo'n 22 jaar in Samaria. Nou, dat zijn zo even kort wat geschiedkundige feiten op een rijtje gezet. En ja, daar is verder weinig aan te veranderen. Die liggen gewoon vast. Maar dan komt het. In vers 30. Ahab deed wat slecht was in de ogen van God. Je zegt, dan komt het. Dat kom je wel meer tegen, ook in het boek Koningen. Dat is niet nieuw. Dat is ook een stukje van dat terugkerende refrein. En eigenlijk, ach, kijk je daar nu nog van op in 2013, in onze tijd, in onze wereld? Moord en doodslag en fraude en afgoderij? Erg genoeg. Maar laten we eerlijk zijn, je went daar in zekere zin aan. Ook voor jezelf. Ook voor mijzelf. Doen wat slecht is in de ogen van God. Dat de eerste keer dan schrik je daar misschien nog van. En de tweede keer dan gaat er nog heel even iets door je heen. En ach, de derde keer dan is het ondertussen zo gewoon geworden. Je bent eraan gewend, je kijkt er niet meer van op. Je schrikt er niet meer van. Laat staan dat je er wakker van zou liggen. En nooit mag je je erachter verschuilen dat het altijd al zo geweest is. Want dat is gewoon nooit waar. In den beginne was het tof, goed, gaaf. Maar na die schepping komt de verwording. En dat kun je dan bijvoorbeeld aan Ahab heel goed zien. Van zijn vader Omri staat er geschreven dat hij meer kwaad deed dan allen die voor hem geweest waren. En Ahab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de Heere meer dan alle die weer voor hem geweest waren. Merk je wat er gebeurt? Het gaat van kwaad tot erger en het stapelt zich alleen maar op. De kinderen in de kerk die kennen waarschijnlijk het Guinness Book of Records wel. Nou, dat bestond in de dagen van Ahab nog niet. Dat is er nog niet zo lang. Maar had het bestaan, dat Guinnessboek, dan had Agab er ook in gestaan, vast en zeker. Niet te weinig. Kampioen. In het doen van kwaad, van zonde, afgoderij. En dat wordt ons dan ook zo meegedeeld aan het slot van 1 Koningen 16. Het wordt ons gewoon geïllustreerd in de Bijbel. En als een illustratie, het staat er eigenlijk een beetje tussen haakjes, wordt dan koning Jerobeam gebruikt. Over hem kun je weer lezen een paar hoofdstukken terug in 1 Koningen 12. Wat deed Jerobeam? Die bouwde nieuwe heiligdommen. Weet je wat hij erin zette? Een kalf om te aanbidden. Zie je dat? Het kalf is terug. Van goud of andere stof. Wat blijkt dan? Dat men niks geleerd heeft van zijn geschiedenis. En was het ook al niet zo dat wie zijn geschiedenis vergeet, die moet hem vroeg of laat een keer overdoen? Jerobeam. Een kalf in zijn tempels. En dat duidt dan op afval, op verval van de God van Israël. En Jerobeam die deed nog meer, hij stelde ook een hele horde nieuwe priesters aan. Wie wilde priester worden? En daar kwamen ze. Ze waren niet eens uit het geslacht van Levi, van de Levieten, maar het waren wildvreemden. En wat er nou staat, hè, daar aan het slot van 1 Koningen 16, is dat die zonde van Jerobeam, met zijn afgodstempels en zijn kalvergodsdienst, dat die zonde van Jerobeam eigenlijk nog maar een peulenschilletje was vergeleken bij wat Agab deed. Zo wordt er geregeerd over Israël met macht en met een sterke hand. En zo drukt ook Agab zijn stempel op het leven van zijn mensen, van zijn volk, in geestelijk en godsdienstig opzicht. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, trouwt hij ook nog met Izebel. Dat moet hij toch zelf weten. Nou, het staat erbij vermeld wat er dan aan schortte. Want met dat hij met Izebel trouwt, haalt hij ook de godsdienst van de Baal Israël binnen. Dat is de god van de vruchtbaarheid, van de heidenen. En daar gaat Agab zich voor neerbuigen. En daar richt hij een altaar voor op. In het huis van die Baal dat hij in Samaria had gebouwd. En daarbij wordt er ook nog eens een keer een gewijde paal gemaakt door Agab. En daarmee doet hij in vergelijking met al die koningen die voor hem geweest waren, nog meer om God tot toorn te verwekken. En dan lijkt het erop, ik kom daar straks nog op terug, dan lijkt het erop dat dat laatste vers van 1 Koningen 16 zo tussen de regels door, als het ware verdwaald, vermeld wordt over die meneer Hiel uit Bethel die Jericho weer opbouwt. Maar dat was ook zoiets. Dat was verboden om dat te doen. Dat was vervloekt als je dat deed. En ook wat dat betreft kent Agab blijkbaar zijn Bijbelse geschiedenis niet meer. In het boek Jozua kunt u dat lezen. Als Jericho daar gevallen is nadat de Israëlieten er een aantal keer omheen gelopen zijn, dan laat hij het volk zweren: vervloekt is de man voor het aangezicht van de Heere die opstaat om de stad Jericho weer te herbouwen. Laat hij zijn fundering leggen op zijn eerstgeboren zoon en zijn poorten oprichten op zijn jongste zoon. Jozua 6 vers 26. Nou, vers 34 uit 1 Koningen 16 beschrijft de vervulling van die vloek dat men daartegen ingaat. Waarschijnlijk zijn het er kinderoffers geweest die gebracht werden aan de afgoden. Wat jammer, wat zonde. Het had voor Agab een hint moeten zijn om herinnerd te worden aan de God van Israël, om hem wel degelijk serieus te nemen. Uit deze geschiedenis blijkt maar weer eens opnieuw dat als je je op een verkeerde weg bevindt, dat het best wel moeilijk is om daarvan terug te komen, omdat je met allerlei haken en ogen vastgehaakt zit in je tijd, in je bedoeling. Het is jammer dat doorwerkt in de generaties en dat het generaties lang doorgaat. Terwijl God keer op keer, om zo te zeggen, ontsnappingsmogelijkheden geeft. Geloof, gehoorzaamheid, inkeer, omkeer. Maar goed, dat wist je al. Deed je het ook? Deed je het ook? Weten en doen is immers niet hetzelfde. Net als geloven en doen, of niet doen. Al met al word je er niet vrolijk van. Van deze geschiedenis. En ook hoe een Agab, of hoe ik dan ook heet, met de Bijbelse geschiedenis omgaat. En hoe je werkelijk God aan het woord laat, en het woord van God aan het woord laat. Je kunt dus wel stellen, hè, hoe belangrijk het is hoe je je kinderen, je kleinkinderen voorgaat en voorleeft. Dat zijn niet alleen je nakomelingen, maar ze doen je ook na binnen de kortste keren. Het zijn kleine apen, die naapers. Zomaar een voorbeeld. En je hoeft daar niet ver voor weg te gaan. Je kunt het zo lezen in de krant en in het nieuws horen keer op keer dat de criminaliteit sterk toeneemt. En ook jongeren zijn daarbij betrokken. En als ze dan opgepakt worden en ze moeten op de duur voor de rechter verschijnen, dan komt er vaak heel veel van hun achtergrond en hun verleden tevoorschijn. En het onderzoek blijkt dat criminele jongeren vaak een heel moeilijke thuissituatie hebben gehad. Dat ze toen beschadigd zijn. Een gebrek aan veiligheid hebben gekend. Een gebrek aan stabiliteit. Een gebrek aan aandacht ook. Om zomaar een paar punten te noemen. En je ziet het om je heen, hè. Een slechte beginsituatie. Een slechte start. Dat is een prima voedingsbodem voor nog gekker en nog erger. Veel erger. Jerobeam, Omri, Agab. En dan is daar de profeet van God, Elia. Een boodschapper van God die Agab oproept om het roer om te gooien. Je schrikt ervan, hè? Als je zo leest van 1 Koningen 16 en je leest door in 1 Koningen 17. Waar komt hij nou vandaan? Het is net alsof Elia uit de hemel is komen vallen. Ja, wacht even. Waar die vandaan komt staat erbij. Van wie die erin is, wordt er niet bij gezegd. Of wel? Zijn God is de Heere. Daar gaat het om. En keer op keer probeert hij dat om aan Agab mee te geven. Door alles heen. En keer op keer wordt Agab geconfronteerd met die God die Heere heet. De God van het verbond, de God die trouw houdt, de God die trouw blijft, de God die trouw is. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Keer op keer worden we met hem geconfronteerd, Over hem lezen we, over hem horen we, over hem zingen we. Niet om het maar aan te horen, maar om het ter harte te nemen en het hart te hebben. Opnieuw zeg ik, kijk eens in de wereld om je heen. De wereld waarin je leeft, waarin je doet, waarin je laat, waarin je zegt en zwijgt, waarin je ook al zoveel laat lopen, of waarin je al zoveel en zo vaak wat over je heen laat komen, terwijl je je schouders maar ophaalt. Hoe heet u eigenlijk? En jij en ik. Christen, toch? Dat betekent van Christus. Dat betekent duur gekocht ben ik. Die naam Christen, dat is toch geen etiket op een leeg flesje? Maar het geeft toch de inhoud weer? Wil je tenminste de zaak niet flessen? Want dat kan ook. Hier kom ik iemand tegen met een prachtige naam. Elia. Want dat betekent ook mijn God is de Heer. Elia. Hij heeft een naam die klinkt als een klok. En die blinkt als een belijdenis. En wat het mooie is. Hij maakt die naam nog waar ook. Zelfs in de meest benarde situatie, ondanks zichzelf. Het opmerkelijke bij Elia is dat hij niet gelijk, als voor het eerst zijn naam wordt genoemd, dat hij dan al een profeet wordt genoemd. Nee, er wordt gezegd, Elia die komt uit het Overjordaanse, uit Gilead, uit een verder onbekend plaatsje, Tisbe. Dat is wel aardig. Tisbe, dat betekent gevangenschap. Gevangenschap. En het is net een plaatsnaam alsof die figuurlijk bedoeld is. Elia komt uit de gevangenschap. Hij zit in de knel. Hij zit klem. Door alles in de wereld om hem heen. Waar hij van hoort. En waar hij van weet. En waar hij tegenaan botst. Gevangenschap. Misschien wel een beetje of een heel beetje herkenbaar. Juist ook wanneer je de vrijheid van een christen probeert te beleven en uit te dragen, waar bots je dan al niet tegenaan, keer op keer? Steeds weer tegen dingen. Overspel, hoererij, afgoderij, vloeken, drank, seks, verslaving, vervuiling op alle gebied. Ga je ermee in? Laat je ermee in? Of bots ik er tegenaan? Ho, dit kan niet. Dit mag niet. Elia, hij komt uit Gilead. Dat betekent rotsachtig gebied. En je zou kunnen zeggen, juist uit dat gebied komt deze kei van een Elia. En dat laat hij merken ook. Zelfs aan die Agab, die zoon van Omri, die nakomeling van Jerobeam. Als je zo dat gedeelte leest, hè, 1 Koningen 16 overgaand in 1 Koningen 17, en we zouden er nog even op terugkomen, kom je dat laatste vers tegen van 1 Koningen 16 over die meneer Hiel. En de rabbijnen, de Joodse geleerden, die hebben uitgevonden hoe Elia nou zo bij Agab ineens verzeild geraakte. Ze hebben er eigenlijk een heel mooi verhaal op verzonnen. Want, zeggen de rabbijnen, zowel Elia als Agab, de koning, die gingen naar die meneer Hiel toe op, wat wij zouden zeggen, condoleancebezoek, omdat zijn beide zonen waren overleden. Ze wilden hem gaan troosten. En op dat condoleancebezoek komen Agab en Elia met elkaar aan de praat. Agab die beweerde dat hij weigerde te geloven dat de dood van de zoons van die meneer Hiel ook maar iets te maken zouden hebben met die vloek van Jozua. Want, zei Agab, er staat immers ook geschreven in de Bijbel dat God de hemeldeuren zou sluiten, zodat er geen regen meer uitkomt als het volk afgoden zou gaan dienen. Deuteronomium 11, vers 17. Nou, zegt Agab, kijk eens, het regent nog steeds en daar zorgt God Baal wel voor. Dat is die vruchtbaarheidsgod. Hij geeft oogst, hij geeft zegen, hij geeft regen, hij geeft groei en vruchten. En omdat die vloek uit Deuteronomium 11 niet uitkomt, verklaar ik die andere vloek gewoon maar als een stom toeval. Dat is het verhaal wat de rabbijnen hebben bedacht bij de overgang van 1 Koningen 16 naar 1 Koningen 17 en hoe Elia bij Agab terechtkomt. Het is mooi gevonden, maar het is puur gefantaseerd. En toch zou je kunnen zeggen, er zit er een vorm, een element van waarheid in. Er is soms een vorm van straf nodig om mensen weer tot bezinning te brengen. Want daarna komen dan gelijk die woorden van Elia aan Agab. En moet je zien hoe die inzet. Zo waar. Als de Heere, de God van Israël, leeft. We zijn begonnen met het zingen van Psalm 115. Dat is ook een psalm die weergeeft de spanning tussen God en de afgoden. De afgoden zijn bedenksels van mensenharten en mensenhoofden en maaksels van mensenhanden. Ze hebben armen en benen, maar ze kunnen doen en laten. Nee, ze kunnen niks. Ze hebben een mond, maar spreken doen ze niet. Ogen, maar ze zien niks. Dat zijn de afgoden. Zo waarachtig als de God van Israël, de Heere, leeft. Hij leeft. En ik sta voor zijn aangezicht. Ik sta in zijn dienst. Er komt voorlopig geen dauw, geen regen meer. Alleen als ik het zeg. Alleen op mijn woord, zegt Elia. Als je dat boek Koningen leest, dan merk je wat een geduld God heeft. En hoe hij heel veel over zich heen krijgt. En zo ogenschijnlijk over zich heen laat komen. Hij is traag tot toorn. Met een Bijbels woord langmoedig. En op allerlei manieren probeert hij, ondanks ons toch aan zich te binden. Maar als er helemaal niks meer helpt, ja, dan moet God wel eens straffen. En als hij dat dan doet, dan zou je kunnen zeggen, dan is dat alleen maar genade. En Elia heeft dat blijkbaar ingezien. Agab, die was zo verhard in het kwaad, dan was hij een keien, hoor, Agab. Zo verhard in het kwaad dat er een paardenmiddel nodig zou zijn om hem tot inkeer te brengen. En Elia zegt dat ook in de hoop dat de Israëlieten, het volk dat aan Agab is toevertrouwd, zou terugkeren tot God. En de Baal de rug toekeren. Vorst en volk, dat waren immers vaak twee handen op één buik. En je vraagt het je af, hè? Die Elia, die voor ons nog vreemdeling uit Tisbe, Gilead. Hoe durft hij? En hoe heeft hij het aangedurfd? Met gevaar voor eigen leven om zich te melden aan de poort bij Agab en te zeggen van, joh, dit kan niet. Wat denkt u? Wat denkt u dat het geheim is geweest van de kracht van Elia? Zou dat niet gelegen hebben in de belijdenis van zijn eigen naam? Mijn God is de Heere. Daar ga ik voor. En daar sta ik voor. Zou dat niet gelegen hebben in de omgang met die God die zijn Heere is? In het gebed. Elke dag weer opnieuw. En hij spreekt uit ervaring. Mijn God leeft, zo begint hij bij Agab. Met andere woorden, die Baal van jou, die afgod, die eigengemaakte, in elkaar geschroefde God, die leeft niet. Mijn God, de Heer, hij leeft en hij regeert. En dat zul je merken, Agab. De Heere God is voor Elia geen veronderstelling. Drie letters op een rij, G-O-D. Nou ja, het zal wel. Ik weet dat die bestaat, maar verder heb ik er niks mee. Het is geen idee, geen vaag idee, maar het is een levende werkelijkheid voor Elia. Een werkelijkheid in zijn leven. Elke dag weer opnieuw, elk uur, elk ogenblik. En daarom belijdt hij zijn naam. Moet je even bij stilstaan voor het geval dat je nog geen belijdenis deed. Wat je nou werkelijk tegenhoudt. Wat je weer houdt. Bij stilstaan wie God voor je is. En wie God voor je is. Wat hij voor je deed. Wat hij je gebiedt. Elia die doet zijn naam eer aan. Mijn God. Hij is Heere. Elia die leeft voor Gods aangezicht. God mag hem zien. Hij mag gezien worden. Hij leeft zoals God het van hem vraagt. Of dat altijd makkelijk is. Voor de wind gaat. Nou, we zullen in de toekomst wel merken dat dat anders ligt. Maar Elia heeft zijn leven gewijd aan God. In feite is dat de enige manier om er echt achter te komen. Dat hij leeft en dat hij werkelijkheid is. Elia die staat niet in dienst van mensen. En omdat hij voor het aangezicht in dienst van God staat, weet hij ook dat God achter hem staat. Zeg even het na. Mijn God, dat is de Heere. Beseffend dat we de taak hebben om aan hem trouw te blijven. Wat er ook gebeurt. De taak om wie dan ook maar om ons heen terug te roepen van verkeerd ingeslagen wegen, van afgoderij. De taak hebben om het woord van God te laten klinken, zo dat het gehoord wordt en gehoor vindt. Elia, hij leidt een luisterend leven, heel eerbiedig luisterend naar wat God heeft gezegd. Dat is altijd een beetje vervelend misschien om het daar op zondag over te hebben, maar dat is wel het huiswerk wat we meekrijgen. En dat staat bovenaan. Dat is opgave nummer 1. Luisteren naar het woord van onze God. Eerst luisteren, dan pas spreken. Anders dan praat je voor je beurt. En vanuit het luisterende leven zul je God als de levende leren kennen. In de werkelijkheid van alle dag. En dan heb je heel wat te horen. Keer op keer. En dan heb je ook heel wat te zeggen. Want die God van Elia is niet veranderd. Als veroordeling komt Agab op een droogje te zitten. En dat betekent, in het oosten, de dood uiteindelijk. En het is zo'n grote tegenstelling, hè? Daar waar je de Baal aanbidt, dus de God van de vruchtbaarheid en van de regen, en van de groei en de bloei en de oogst, daar geeft hij niet thuis. Want dat is een God met handen gemaakt. Mijn God is de Heere. De God die zich verbindt en verbonden heeft. Die zijn woord ook mij, ook jou, ook u bekend heeft gemaakt. Die in Jezus Christus het levende water is. En juist ook in het doolhof van het oprukkende heidendom houden we dat vast. Hij is mijn Heere. Hij leidt mij aan zeer stille wateren. En hij leidt mij ook in stormende golven. Hij slaapt, hij sluimert niet. Elia, uw God is mijn God, is onze God. Weet je wat de apostel Jacobus daar later over schrijft in het Nieuwe Testament? In zijn brief. Hij heeft het over Elia, dat was een mens zoals wij. En hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde. 3 jaar en 6 maanden. Elia, een mens zoals wij. Eigenlijk in een wereld, nu, net als toen. Maar met een God. Ja, welke? Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Je kent hem. Amen. Wij gaan zingen uit op toonhoogte 129. Zie ik sterren aan de hemel staan. Zie ik 's morgens weer de zon opgaan. Deze God die aard en hemel schiep. Die zijn liefde aan mij openbaart. Op toonhoogte 129. We gaan nu samen danken en bidden. Grote God, wij loven u. Uw grootheid kunnen we nooit doorgronden. Het tekent onze kleinheid, gebrekkigheid, afhankelijkheid. En toch de taak, de roeping om groot en hoog op te geven van u, die onze schepper bent en onze onderhouder. In Jezus Christus onze verlosser. Heere God, we danken u voor uw woord. Dat hebt u meegegeven als richtsnoer, als kompas in het leven van elke dag. Zonder dat kunnen we niet. Dan wordt het dwalen. Verdwalen. Ons begeven op verkeerde wegen. En dat komt niet goed. Want die lopen dood. Heere God, we bidden van u, laat de al oude geschiedenis waar we ons vanmorgen mee bezig hielden ook ons tot spiegel zijn. Tot spiegel van de tijd waarin we leven, de wereld waarin we gaan en staan. En dan te ontdekken, mijn God is de Heere, in Jezus Christus mijn Vader. Dan kunnen we verder. Dan zijn we gewapend. Dan weten we van strijden, de goede strijd van het geloof. Dan weten we van de wapenrusting die u ons aanreikt en aantrekt. Dan kunnen we er tegenaan, niet in eigen kracht, maar in de kracht van hem die overwonnen heeft en overwinnaar is, Jezus Christus. Heere, wat bent u groot, machtig, almachtig. We bidden u, Heere God, wanneer er in ons leven tekenen en toonaarden zijn van de Baal, of hoe die afgod ook mag heten, stel ons voor ogen, opdat we niet langer het hart hebben om hem te aanbidden, lief te hebben, na te gaan. Bewaar ons ervoor, o God, dat onze christennaam een etiket zou zijn op een leeg flesje, zonder inhoud. Maar vul ons met uw woord en met uw geest. Heere God, we bidden u voor die wereld in nood, waarin zoveel haat en nijd en oorlog, dreiging, honger en dood is. En toch krioelt daartussendoor uw woord en wordt het gezaaid. Laat het ook wortel mogen schieten, o God, in de verste verte en heel dichtbij. En geef dat alle middelen die worden aangewend daartoe ook gezegend worden. Heere, gedenk uw kerk hier ter plekke. In ons land, onder ons volk, maar ook wereldwijd, daar waar ze verdrukt wordt en naar het leven gestaan. Gedenk uw volk Israël. Geef ook daar de belijdenis, mijn God is de Heere. Een verdieping in Jezus Christus. En geef, Heere God, dat we niet op een droogje gaan zitten en Agab achterna gaan, maar dat we Jezus Christus kennen, erkennen, hem lief hebben en dienen. En zo, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, in zijn dienst gaan en staan. Dat is toch niet te veel gevraagd. U helpt, u sterkt ons daarbij. En in alles mogen we dan op u rekenen. Heere God, gedenk allen die ziek zijn. Thuis. We denken aan mevrouw Cornelissen in Elim. Die op haar hoge leeftijd zo zwak is. En zo nietig. We bidden u voor degenen die in de diverse ziekenhuizen en zorginstellingen vertoeven. Gedenk Carola van de Brink in Siependaal. Gedenk meneer Van Lavieren die opgenomen werd in Tiel in het ziekenhuis. We danken u dat Sarah vroeg in de wei meneer Welvaart en Tony Buijs weer thuis mochten komen. We dragen Dirk van Inge in Wolfheze aan u op. Gedenk ook Kees Schimmel die deze week wordt geopereerd aan zijn oog. Het is al meerdere keren gebeurd. Geef Heere God dat het mag slagen. En wilt u een God zijn die uw oog op ons allen geslagen hebt en houdt. Die ons niet uit het oog verliest. Die ons op uw hart draagt. Wat een liefde, wat een genade. We hebben het niet verdiend. Gedenk ook allen die thuis stollen met gezondheid en ziekte, mensen die kuren ondergaan. Geef, Heere God, dat er gebouwd en vertrouwd mag worden op U. De God die niet loslaat, die doet naar uw belofte, die u houdt aan uw woord. Troost en bemoedig, wiens weg gaat door een diep dal. Een dal van verdriet en rouw en eenzaamheid. We dragen elkaar aan u op. Heere God, we bidden u om uw zegen voor al het winterwerk dat ook weer in de startblokken staat. Geef ook de komende zaterdag, als er zo het een en ander georganiseerd is, dat er velen mogen komen, jong en oud, geraakt, getroffen worden door de klop van uw vaderhart. Dat u het hart hebt ons lief te hebben. Wat een wonder. Onverdiend. Breng ons ook vanavond weer tezamen onder het geklank van uw woord. Opnieuw geeft u dan gelegenheid om werkelijk gemeente te zijn. Hoor ons, o God. Niet omdat wij dat hebben verdiend of het ernaar hebben gemaakt. Maar we bidden het van u. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Amen. Wij mogen nu onze liefdegaven gaan geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is voor de zending in het binnenland, in ons eigen land, bestemd voor de IZB. De tweede rondgang is voor de kerkrentmeesters en hun werk. En de derde rondgang is voor de bijstand in het pastoraat. Aan de uitgang is uw gave in de collectebussen bestemd voor de zending over de grenzen, het werk van de GZB. Van harte bevelen we dit alles bij u aan. Daarna willen we ook zingen, en wel van Psalm 66, de versen 8, 9 en 10. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. De versen 8, 9 en 10 van Psalm 66. Zoals u gelezen hebt in de weekbrief ligt er nog wat post op postbezorgers te wachten in de grote zaal van het Baken. Als u allemaal uw mannetje of uw vrouwtje staat, dan komt dat dik in orde en in de bus. Ga daar straks heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.